Halleluja, als u uw Bijbels bij u hebt, wil even kijken. Dan gaan we naar Matthäus 21. Denk ik aan. Help. Ik wil even bidden voor het prediking van Gods woord. Halleluja. En voor het ontvangen van Gods woord. Vooral voor het ontvangen dat je moet bidden. Amen. Het Gods woord gaat vanzelf voort. Halleluja. Het zal altijd zijn doel verwezenlijken daar waar het moet verwezenlijkt worden. Amen. Dus bid voor het ontvangen van het woord vandaag in de naam van Jezus. Heer, ik bid elke sluier. Ik bid voor elke muur, Heer Jezus, elke sluier die over het hart van een mens hangt hier vandaag, Heer. Ik bid, Heer Jezus, neem het neer, Heer Jezus. Laat het neervallen in Jezus' naam. Laat het beslecht worden in de naam van Jezus. Heer, ik bid, halleluja, dat elke demon, elke muur dat ergens staat voor het ontvangen van uw woord, Heer. Dat het vandaag mag neergehaald worden in uw wonderlijke en krachtige naam. De naam van Jezus. Halleluja. Niemand zegt, amen, ik ontvang het.
Amen.
Halleluja. Matthäus 21. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want in haar verwekt is, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Vers 21. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Kijk even naar je buur en zeg: God is met ons. God is met ons. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Lucas 2:8. Halleluja. Als je vandaag gaat opletten en je hart opent, ga je vandaag met een nieuwe openbaring naar huis. Die je waarschijnlijk nog niet hebt gekregen. Lucas hoofdstuk 2 vers 8. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. En ze hielden de wacht bij hun kudde. En opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Vandaag en overal in het land en in de gehele wereld worden er kerstdiensten gehouden. Speciale vieringen worden opgedragen om de geboorte van Jezus Christus te herdenken. Maar als je vandaag op straat naar een wild vreemde zou stappen en hem of haar zou vragen: wat betekent kerstmis eigenlijk voor jou? Of wie gaan we eigenlijk herdenken tijdens kerstmis? Wie herdenken we eigenlijk tijdens kerstmis? Heeft een antwoord gegeven? Goed gedaan, Vince. Amen. Als je het antwoord gaat horen van een gewone gemiddelde mens, ga je meestal niet het correcte antwoord krijgen. De meeste mensen weten wel dat het iets of wat met Jezus Christus te maken heeft, maar waarom hij eigenlijk geboren werd, of wat zijn bedoeling was, of het echte verhaal er rond, weet bijna niemand meer. En al goed, prijs de Heer, dat u hier bent om het vandaag in deze gemeente te horen wie daadwerkelijk Jezus is. Amen. Heel klein beetje warmte naar boven. Jezus Christus kreeg niet zijn naam van zijn eigen ouders. Het waren engelen van God die de opdracht gaven aan Jozef om het kind dat ging geboren worden uit zijn toekomstige vrouw Maria een naam te geven, Jezus. Want het zal zijn volk redden van hun zonde. Jezus in het Hebreeuws, sommigen weten het al, Yeshua betekent Yahweh die redding wordt, of Yahweh die komt redden. Het was niet zomaar een naam, het was een naam met betekenis. Het was niet een naam die de ouders kozen om te denken van wat is een keer zin in ons boek. Wat zijn de populairste namen op de dag van vandaag? Amen, dat doen de meeste mensen vandaag. Maar zij kregen de naam, de opdracht om het kind zo te benoemen vanwege, halleluja, God Almachtig die zijn engel had gestuurd. Het was een naam met een zekere lotsbestemming. Niet voor niets dat de engelen vol vreugde waren toen ze de boodschap overbrachten aan de herders in het veld. De engel zei, wees niet bang, ik kom goed nieuws brengen. Meestal als er een engel voor je deur stond, dat was het teken dat je een slechte boodschap ging krijgen van de Heer. Dat was het teken dat er misschien een oordeel ging komen over hem. Het is daarmee dat ze zei, wees niet bang, ik kom u goed nieuws brengen. Het hele volk zal met vreugde vervuld geraken met dit nieuws. En wat is het goede nieuws? Dat er een redder is geboren, de Messias, de Christus, de Heer. En ik had zo gehoopt dat er wat meer mensen hier vandaag gingen zijn, aan wie dat we een flyer hebben uitgedeeld. Er zeiden dat er gingen komen, maar blijkbaar komen ze niet. Broeders en zussen, we moeten blijven bidden. We moeten blijven volhouden voor die mensen, bidden. En bidden dat elke tegenstand mag weggenomen in de naam van Jezus. Als ze niet komen, bel ze op. Lopen deuren plat. Ik weet niet wat je moet doen, maar alsjeblieft trek ze naar de gemeente. Want ze moeten die boodschap horen over wie Jezus is. Want het zal hun hart vervullen met vreugde. Amen. Vandaag als je dit goede nieuws brengt naar mensen. Gospel nieuws noemen ze het. Hè? Dan brengt het niet echt veel vreugde bij de mensen in de wereld meer voort. Maar als je het vertelt, dan word je precies aangekeken alsof je een dommerd bent. Die nog in die sprookjes gelooft van zoveel jaren geleden. Nee, kerstmis is al lang geen vreugdevol feest meer voor de Messias. De Christus in deze wereld. Kerstmis is vooral een feest in de wereld waar we op het eind van het jaar nog eens de vrijgeleide krijgen. Of de gelegenheid krijgen om de bloemetjes eens buiten te zetten. Het is meer een feest om de miserie van het afgelopen jaar tijdens een week even weg te spoelen. Om goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Om dan weer dezelfde te zijn een paar weken later. Enzovoort enzovoort. Maar ja, als we ons maar goed bij voelen. Maar wat is nu het echte goede nieuws? Waarom zouden wij met vreugde moeten vervuld worden bij het horen van dit nieuws? Dat er een jongetje werd geboren met de naam Jezus. Waarom zou dit iets voor mij, voor u, voor degene in de straat, voor iedereen van de jongste tot oudste, iets moeten doen in hun hart met een klein jongetje dat werd geboren zoveel jaar? Wel, om het antwoord te geven op die vraag moeten we helemaal terug gaan naar het begin. Terug naar de schepping, terug naar Genesis, de oorsprong. Het begin. Moment. Oh Heer, help me. Dank u, Jesus. Vader, help me. Halleluja. We moeten helemaal teruggaan naar het begin, naar Genesis. En we lezen daar hoe dat de Heer ons heeft geschapen, hoe dat hij de man heeft geschapen, u kent het verhaal, hoe dat hij nadien de vrouw heeft geschapen. En ze hadden alles, ze hadden gemeenschap met de Heer. Amen. En de Heer had gezegd, u mag geen ding, u mag van alle bomen eten, u mag van heel de tuin, mag je proeven, je mag alles doen, maar er is één ding dat je niet mag doen, is van die boom daar in het midden, proef daar alsjeblieft niet van. Want als je dat doet, op die dag zal je zeker sterven. Je zal zeker sterven, je zal letterlijk sterven, je zal je afbraakproces beginnen, want je zal uit mijn aanwezigheid worden verwijderd. Zonde zal in je komen en het zal je systeem helemaal vergiftigen en stilaan maar zeker zal je lichamelijk sterven, maar spiritueel ook zal je van mij verwijderd geraken. De band die je nu hebt met mij, wanneer je wandelt met mij, wanneer je mij aangezicht tot aangezicht ziet, het zal niet meer zo makkelijk zijn wanneer dat je mij ongehoorzaam bent. En dus, ze worden verleid door de slang, u weet het. En vooral door het feit dat ze zagen dat ze konden worden zoals goden. De slang zei, nee, God heeft dat niet gezegd, dat je dat niet van mag eten. Hij weet, als je ervan eet, dat je zal zijn zoals goden, zoals dat je zal zijn zoals God. Hetgeen dat de mens altijd al heeft willen, is zijn zoals de Almachtige. Amen. Satan wou zijn zoals Almachtige en heeft het uit de hemel gestoten omdat hij wou zijn zoals Almachtige. En wat doet Satan? Hij gaat de mens verleiden met hetzelfde waarmee hij verleid werd. En dus hij verleidt de vrouw om te zijn zoals de Almachtige, want dan ga je kennis krijgen van goed en kwaad en zal je zijn zoals hem. Oh, dat klinkt wel aanlokkelijk. Wie wil nu niet zijn Zo, die wil niet almachtig zijn. Wie wil niet? Zeg, je God, houdt je mij niet voor de domme? Waarom zou je mij daar niet van willen laten eten? Ik moet toch ook kennis hebben enzovoort. En dus, je gaat in je eigen beginnen te redeneren. En je wordt verleid. En de zonde kwam in de wereld. En ze gaf het vruchtoor aan de man. Ik ken het verhaal. En de man beter van. En de Heere was kwaad. En wat, het eerste wat ze deden was, ze vonden dat ze naakt waren. Ze vonden dat ze bevonden zichzelf naakt en ze probeerden dat bedekken. Hun zonde maakte dat ze zich beschaamd voelden. En wat was hun reactie? Ze probeerden hun schaamte te bedekken en dus namen ze vijgenbladeren om hun schaamte te bedekken. Het tweede wat ze deden is, ze verstopten zich voor God. Genesis hoofdstuk 3 vers 7. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Vers 8. En toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Dit is de natuurlijke reactie van de gevallen natuur van de mens. Ze proberen ten eerste het zelf op te lossen, zonder God te consulteren. Ze proberen hun schaamte te bedekken zonder God te consulteren. Ze doen het op hun manier en ze verstoppen zich voor God. Wie kan daar van meespreken? Kom op, laten we eerlijk zijn. Halleluja, spreek tot mij. Amen. Degene die hebben gezondigd, het eerste wat je gaat doen is, ik moet het bedekken. Ik wil niet dat andere mensen het zien. Ik wil zeker niet dat God het ziet. Hoe dom kan je zijn? En we proberen ons te verstoppen van God. We gaan er nog niet mee naar God. We wachten nog even. We zullen wel zien hoe het uitloopt. Snap je waarover ik heb? Ik heb het er een paar weken geleden ook over gehad. Hè? Geloof hebben, hè, in de liefdevolle en genadevolle wezen van wie God eigenlijk is een vereist om tot hem te komen. Maar zij hadden blijkbaar hun relatie wat verloederd soms. God had gezegd, als je mij ongehoorzaam bent, het eerste wat er gebeurt, je zal verwijderd worden van mij. Je zal niet meer denken aan mijn goedheid, aan mijn genade. En dus ze verstoppen zich, wee als God ons ziet, maar God is overal. En dus, God merkt hun op. Niets blijft onopgemerkt voor God. En de mens moest zich komen verantwoorden voor God. En God spreekt een vloek uit over die serpent. Hij spreekt over de serpent, over de vrouw en over de man. En over de serpent, Satan, zegt hij, God de Heer, zei tegen de slang, vers 14. Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang, vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Hier komt het, zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. Terug naar vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Tussen jouw zaad, een andere vertaling zegt, en haar zaad. Zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. Hier krijgen we al de eerste glimp te zien van een belofte van de toekomstige Messias. Er zal een nageslacht komen uit de vrouw, uit de mens, die de kop van Satan zal verbrijzelen. God zal steeds voorzien voor de redding van zijn schepsels. Ze hebben zijn wetten overtreden. Ja. Ze moeten de gevolgen dragen. Ja. Ze moeten leven zonder die intieme relatie die ze eerst hadden met hun schepper. Ja. Maar uit de genade van God gaat de Heere voorzien in redding. Voorzien in verzoening. In plaats van vijgenbladeren gaat God zijn eigen middelen voorzien om de schaamte te bedekken van de mens. Vers 21. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, broers en zusters, moest er onschuldig bloed vergoten worden om de zonde en de schuld van de mens te bedekken. Een onschuldig dier, zijn huid moest eraan geloven. De Heer heeft gezegd, uw vijgenblaar, dat is niet genoeg, dat is uw eigen manier. Je moet het doen. Wil je tot mij verzoend geraken? Wel, jij moet iets doen, maar het zal zijn op mijn manier. Je kan het aanvaarden, of je kan het niet aanvaarden. Als je het aanvaardt, dan zal je mijn belofte ervaren in jouw leven. En dus, de Heer kleedde hun met dierenvellen. God had kunnen kiezen om ze sowieso te vergeven. God had kunnen kiezen, het is oké, jongen, het is oké, laten we opnieuw beginnen. Weet je wat, ik heb niks gezien. Laten we de tijd terugdraaien. Je bent vergeven, laten we terug opnieuw beginnen. Maar. God is niet alleen liefde en genade en vergevingsgezindheid. Hij is heilig. Hij is rechtvaardig. En zijn heiligheid en rechtvaardigheid laat dit niet toe. Zonder bloed is er geen vergiffenis mogelijk, zegt de Bijbel. Ik heb de regels niet gemaakt. Gods heiligheid demands dat er onschuldig bloed voor die zonde van de mens moet geofferd worden om terugvergeven te worden. De bedoeling van de Heer is niet om zijn kinderen weg te jagen uit zijn aanwezigheid. De bedoeling van de Heer is steeds geweest om zijn kinderen terug bij hem te brengen. In elke dispensatie. In elk tijdperk. Het tijdperk van Adam en Eva. Het tijdperk van Abraham. Het tijdperk van Mozes. Het tijdperk nu, vandaag onder het Nieuwe Testament. Het is steeds de bedoeling geweest van God om een manier te vinden, om een manier te geven om terug bij hem te geraken. God is steeds op zoek naar de verlorenen. Het moet gedaan worden op zijn manier. Het moet gedaan worden op zijn manier. Want er is geen andere manier. Hij wil ze redden. Hij wil u redden. Hij wil mij redden. Want zonder hem staan we allemaal ten dode opgeschreven. Zonder hem is er geen eeuwig leven mogelijk. Laten we even 2000 jaar doorspoelen, want ik moet naar Jezus toe. 2000 jaar door naar de tijd naar Abraham. En je gaat een nieuwe openbaring krijgen hoor. Even volhouden. God kiest uit de hele wereld één man eruit. Eén man, Abraham. Maar heeft Abraham gedaan om dat voorrecht te verdienen? Niks. Hij had even goed één of twee uit kunnen kiezen. Maar hij kiest Abraham en hij besluit om hem te gaan zegenen en vanuit zijn nageslacht de hele wereld te zegenen. Lees, te redden. Ja? Het is altijd zijn bedoeling geweest om de mens te redden, om terug te verzoenen. Om terug in zijn aanwezigheid te krijgen, want hij weet, zonder mij zijn ze verloren. Hebben ze geen eeuwig leven. En wie wil er nu geen eeuwig leven hebben? Amen. En in ieder geval, hij kiest ervoor, het lukt blijkbaar niet met Noah, u kent het, aarde is vernietigd. Hij kiest Abraham eruit, hij geeft belofte aan Abraham. Hij zegt, trek weg uit dit land waarin je woont. Ga naar het land dat ik je zal wijzen en ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zal je zijn. Amen. Doorheen Abraham ging hij de vele naties, vele volkeren, ging hij doorheen Abraham zegenen. En Abraham gelooft God en trekt weg uit het land. En jaren gaan voorbij en Abraham zit daar nog steeds kinderloos. Hij heeft die belofte eens gehoord, hij heeft een visioen gekregen. Hij heeft gehoorzaamd, min of meer. Hij is uiteindelijk in dat land gekomen en hij zit maar te wachten op zijn kleine bambino, die maar niet komt, waar uit zijn nageslacht zegeningen ging volgens grote natie. En Heer, hoe kan ik dit land bezitten? We zijn maar met z'n tweeën. Abraham, Sarah en mijn vrouw kan geen kinderen krijgen. En dan komt de Heer om... Ja, oh, zo, niet rap gaan, hè. Genesis 15, vers 2. En Abraham begint een beetje te twijfelen. Hij begint zich af te vragen of God hem nog een kind gaat geven om die machtige natie op te stichten. En hier is God die zijn beloftes opnieuw affirmeert. Genesis 15, 2. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. Dat was zijn dienaar. Vers 3. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. Tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomeling. En dan vers 6. Abraham vertrouwde op de Heer. Of een andere staan zegt, Abraham geloofde de Heer. En deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Abraham geloofde God. Betekent hij vertrouwde op de Heer. Hij vertrouwde op zijn woord en weet, als God het zegt, dan zal het zo zijn. Geloof hebben in God is eigenlijk de kennis hebben dat wat God zegt, hij zal het doen, want dat kan niet liegen. Als God iets belooft, hij moet het doen. Als hij zegt het zal zo zijn, dan zal het zo zijn. Amen. Als hij zegt van, uw vest is wit, ook al is het zwart, dat zal wit worden. Want hij heeft het gezegd. Hij heeft beloofd, ik zal een machtige natie doen. En Abraham, oké, je hebt het gezegd. Ik moet nu niet meer weten. En nu niet meer weten. En deze rekende hem toe als een rechtvaardige daad. God zag het, rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. God vandaag de dag is nog steeds op zoek naar mensen die op hem vertrouwen. Die in hem geloven. Die zijn woord geloven. Die geloven dat hij hun heeft gered. En zal redden. Ben je echt voor mij gestorven, Heer? Is er echt een baby gestorven? Ik geloof het. En God zal het u aanrekenen als een daad van rechtvaardigheid. Genesis 15, 7. Ook zei de Heer tegen hem. Hij gaat verder. Ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur. Uit het land van de Chaldeeën om je dit land in bezit te geven. Vers 8. Heer mijn God, antwoordde Abraham. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik dit land in bezit zal krijgen? Vers 9. Haal een driejarige koe, zei de Heer. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogel sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. En toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Vers 17, Bruno. En toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam. En een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. En die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Tot daar. Wat een eigenaardige situatie hebben we hier. Wat is dit? Doe maar weg, joh. Twee dierhelften die tegenover elkaar liggen. Een brandende een oven waar rook uitkwam, een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Wat is dit voor een eigenaardige situatie? Is iemand van jullie die dit misschien begrijpt, of gewoon is, of dat misschien een ritueel is? In uw cultuur wel niet bij ons. Amen. Maar als we niet gewoon zijn met de rituelen en de gebruiken uit die tijd, dan denken we dat Abraham misschien iets te veel had gerookt die dag. Misschien heeft hij een of andere visioen gekregen uit andere substanties. Nee, het was een visioen van de Heere God. God maakte gebruik van de rituelen uit die tijd. Hou vast hoor, ik kom naar Jezus. God maakt gebruik van de rituelen uit die tijd. In die tijd, wanneer twee mensen een contract zouden aangaan, een zeker verbond, ja, dan zouden ze een beest pakken, een beest afmaken, offeren. En dat beest zouden ze dan in twee snijden, twee stukken tegenover elkaar zetten. De twee mensen zouden dan tussen die twee helften komen, in een soort van bloedpad, zou ik maar zeggen. Ze zouden elkaar in het midden ontmoeten, elkaar de hand geven. En het verbond of het contract zou dan getekend zijn. Waarom met die dierhelft? Omdat het een symbool is. Als jij het contract of het verbond niet in ere houdt, dan zal je zijn zoals deze dieren. Als jij jouw deel van het verbond niet nakomt. Ik heb bijvoorbeeld een land verkocht en ik moet jou elke jaar zoveel goudstukken betalen. Als jij dat verbond niet nakomt, dan mag je zijn zoals deze dierhelften, doters. En dan komt er iemand achter jouw bloed. En dat was eigenlijk het ritueel dat er in die tijd gaande was. Als ik me niet aan mijn woord houd, dan zal ik zijn zoals de beesten die hier dood liggen. En Abraham vroeg, oké, u wilt me deze land geven. Ik ben er zeker van dat ik een baby zal. U wilt me deze land geven, maar hoe kan ik zeker zijn van de belofte? En de Heer zegt, oké, Abraham, wil je iets visueel? Oké, pak drie dieren, pak er drie dat. Maar hier is het eigenaardige. God sluit het verbond alleen af. God sluit het verbond alleen af. Er is maar één persoon aanwezig. Normaal moet er twee zijn die naar het midden komen. Maar God staat daar alleen en hij zegt, Abraham, ga maar slapen. Jij aan de kant, ga maar slagen. Wat wil God zeggen? Ik sluit een verbond met Abraham, zegt God, en zijn nageslacht. Eigenlijk met de hele mensheid. Ik maak en ik geef allerlei beloftes over toekomstige redderen, grote natie enzovoort. Maar Abraham, je moet niet aan de andere kant gaan staan om je deel van het verbond te houden. Ik zal daar ook voor zorgen. Jij moet gewoon aan de kant staan en geloven en vertrouwen op mij dat ik het zal nakomen. Zelfs de twee kanten van het verbond. Je kan het zo visualiseren. Stel je voor dat er een tafel ligt. We zullen naar 2015 komen. Hè, in plaats van met die bloederige dierhelft. Er ligt een tafel en er staat een contract op. En in dat contract staan er van allerlei beloftes. Beloftes van zegeningen, beloftes van grote natie, beloften van genezing, beloften van redding, beloften van verzoening en al die dingen. En Gods genade en vergiffenis staat er allemaal op. En aan de andere kant staan er de verwachtingen van de mensheid, te geloven in hem en hem te gehoorzamen enzovoort. En God zegt, kijk, ik zal dit tekenen. Abraham, ga maar aan de kant zitten. Ik zal ook de andere kant, ik zal ook de verantwoordelijkheid die de mensheid hebben ten opzichte van mijn verbond, zal ik ook inlossen. God stond alleen en hij maakte het verbond alleen, want er is niemand groter. Hij wist, de mens die kan zich niet houden aan mijn verbond. De mens kan het niet houden aan mijn wetten, aan mijn regels. De mens is, heeft de gevallen natuur, zal steeds een andere uitweg proberen te zoeken. En hij zegt, ik zal daar ook voor zorgen. God tekent zijn deel. Maar dan laat hij Abraham zitten en zegt bij wijze van spreken, weet je wat Abraham, ik ken de mensheid. Jullie zullen nooit in staat zijn om in je eigen kracht te voldoen en te gehoorzamen aan mijn wet en mijn heiligheid en mijn gerechtigheid. Ik zal ook voor uw deel zorgen. Ik zal ervoor zorgen dat er iemand zal zijn die het deel van de mensen in orde brengt. Ik zal ervoor zorgen dat er iemand van de mensheid is en geboren zal zijn die mij kan bevredigen. Mijn rechtvaardigheid en mijn heiligheid en de wraak die ik heb over zonde. Snap je al naar waar ik wil gaan? Vers 17, toen de zon ondergaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven. Twee dingen. Een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel. God visualiseerde naar Abraham toe dat er twee kanten naar elkaar toekomen. Oven waar rook uit komt, spreekt over Gods rechtvaardigheid, die de zonde moet straffen. Gods wraak op zonde, snap je wat ik wil zeggen? De oven, amen. En de andere kant komt er de brandende fakkel, sprekende over Gods leiding, het licht dat hij heeft en geeft aan al die op hem vertrouwen. Gods licht dat er steeds zal zijn om te voorzien in de noden van de mensheid. God heeft steeds een manier gegeven aan de mensen om in het reine te komen met hem. Dat is die brandende fakkel. Kijk, Abraham, nee, niet op uw manier. Dat gaat niet. We hebben het al 2000 jaar geprobeerd. Zie wat er is gebeurd. Ik heb de aarde moeten vernietigen. Het lukt niet. Ik wil met jou beginnen, maar als we toe met jou, ga ik je verbond aan en het zal gebeuren. Volgens mijn manier. Wil je mijn rechtvaardigheid en heiligheid tegemoet komen, dan zal er een brandende fakkel zijn die leiding zal geven. Zijn woord. En zijn woord is op een dag, broeders en zusters, vlees geworden. Mens geworden. Hoe kan het nu dat God aan de ene kant de belofte geeft en aan de andere kant ook de verantwoordelijkheden die met dat verbond met zich meekomen ook nog gaat inlossen voor de mensheid? Het antwoord is, kan iemand zeggen, Jezus Christus. Jezus Christus, halleluja. Jezus was niet zomaar een man. Hij was God als mens. God besloot om zelf te komen, 2000 jaar na Abraham, om te komen in het vlees en het nageslacht te zijn van Abraham en te voldoen aan de voorwaarden van het contract om zondeloos te leven in gehoorzaamheid aan zijn Vader in de hemel en zo de vergiffenis van de zonde te kunnen afkopen met zijn bloed. De duivel probeerde voor jaren en jaren het nageslacht van Abraham te vervolgen. Want hij wist dat er een nageslacht, een zaad, ging komen uit de vrouw. Hij wist, er komt ergens ooit iemand, ergens wordt er iemand geboren, die mijn kop zal gaan verbrijzelen. En dus hij heeft Abraham vervolgd, hij heeft de nageslacht van Abraham vervolgd, hij heeft de Israëlieten vervolgd enzovoort. Maar op één dag werd daar Jezus geboren. God in het vlees. Yahweh die redding is geworden om zijn volk te bevrijden van hun zonde. Dat is het goede nieuws. Amen. Amen. Zo kan je terug van minder zetten, de verwarring. Je kan misschien afvragen, dat is een goede vraag. Vraag mij eigenlijk ook af. God, waarom heb je 2000 jaar gewacht? Van Abraham tot Christus. Waarom heb je 2000 jaar gewacht? Hadden niet direct naar Abraham kunnen komen en zeggen van... Abraham, weet wat, ik zal een record met mee maken. Ik zal me even in het vlees doen laten verschijnen. Ik zal sterven en verder. En dan kan je de geest ontvangen. En dan heb je de kracht om mij te gehoorzamen in plaats van... Nee, nog 2000 jaar geschiedenis. Wel, dat is een goede vraag. Ik denk, en het schrift beaamt dit ook... Dat de Heer wou aantonen, we kunnen niet zonder hem. De Heer gaf na honderden jaren de wet aan Mozes, aan het volk van Israël. Dat is nog steeds die brandende fakkel hoor. Dat was een brandende fakkel. Dat was een fakkel, een licht, een woord van de Heer om in het reine te komen met hem. Hij gaf het doorheen wetten. Dit en dat moet je doen. 613 wetten. Ja, als je zondig dit en dat moet je doen en je staat terug in het reine. Ja, geloof je dit? Dit was ook eigenlijk, sommigen zeggen, ja, de wet, dat waren werken. Ja, maar eigenlijk was het ook geloof. Ja, ik geloof dat u dat aan mij heeft gegeven. Ah, dan moet ik dat doen, dan zal ik dat doen. Dat is een geloof. Amen. Nu, de meeste fariseers werden heel wetticistisch, met andere woorden. Ze hadden geen geloof meer of geen motivatie meer achter hun werken. Zij deden het, omwille van traditie, zij deden het voor hoogmoed. Zij lieten zich heilig en vroom laten merken, omdat ze al die wet in ere haalden, maar het geloof achter de wet was een beetje verdwenen. En dus God toonde aan met al die wetten en al die regeltjes dat niemand rechtvaardig genoeg was om de hele wet constant te gehoorzamen. Niemand was heilig genoeg om hun eigen weg te banen tot de Heer. De wet werd ons gegeven om te beseffen hoe zondevol we zijn. En hoe dat we in nood zijn aan een redder. Amen. Maar dan kwam er ergens in Israël een baby geboren met de naam Jezus, onze redder. In hem heeft de rechtvaardigheid, in hem heeft de toorn van God voldoening gevonden met zijn dood. En al die in Jezus geloven en zijn werk aan het kruis voor hun zonde zullen worden gered. Galaten hoofdstuk 3. Dank u Jezus. Halleluja. Sommigen vragen zich af, die belofte aan Abraham, voor wie gelden die eigenlijk? Staan die nog steeds vandaag? Want ik ben geen letterlijke afstammeling van Abraham. Ik ben geen Jood, ik ben geen Israëliet. Heeft die belofte, dat verbond dat hij gemaakt heeft met Abraham, is dat nog van toepassing van mij? Wel, Galaten 3 zegt, Paulus geeft het antwoord. Er wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Vers 7. U ziet dus dat zij die geloven, kinderen van Abraham zijn. Zij die geloven, zijn kinderen van Abraham. Vers 8. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt, in jou zullen alle volken gezegend worden. Prijs de Heer. Dat ben ik. Het is niet alleen voor Abraham en zijn nageslacht en de Joden en de Israëlieten. Paulus geeft hier het antwoord. In jou zullen alle volken gezegend worden. Waarom? God wist op een dag, zij die geloven in Christus zullen kinderen van Abraham zijn. Niet alleen volgens het nageslacht, volgens de genealogie. Maar zij die geloven in Christus zijn kinderen van Abraham. En voor hun gelden dezelfde beloftes. En dus wordt iedereen, vers 9, dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham de gelovigen, gezegend. Halleluja. Die zegening van een machtige natie, van een redder die voorzien wordt... Ik geloof in Christus voor mij. Die zegening van dat land, niet letterlijk te nemen, maar spiritueel, het koninkrijk van God. Toen Jezus kwam, het koninkrijk van God, zei hij, is nabij. En de Joden dachten van, oh ja, we gaan een heerser krijgen die de Romeinen zal verslaan, die het letterlijke land van Israël terug zal herstellen. Oh ja, Abraham, juist Abraham heeft dat beloofd, hier is hem. Hier is hem, de Messias. Maar ze waren een beetje teleurgesteld toen hij stierf. Maar het land, het spirituele land, het koninkrijk van God, halleluja, komt me toe wanneer ik geloof in Christus, halleluja. We zijn erfgenamen, broeders en zusters, naar de belofte. Ik ben een erfgenaam van Abraham, halleluja. Het koninkrijk van God behoort me toe. Nu al, letterlijk, en op een dag wanneer ik zal opstaan, halleluja. Maar nu al, de duivel mag in principe geen macht meer over mij hebben, als ik geloof in Christus. Het land behoort me toe, het koninkrijk van God, halleluja. Laat het zijn op aarde, zoals in de hemel, zo leerde Jezus ons bidden. In de hemel is het koninkrijk van God, wel, laat uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen in mij. In het koninkrijk is geen ziekte. Is er geen innerlijke onrust. Is er geen depressie. Wel, Heere, laat het komen in mij. Ik geloof het. Vers 26. Halleluja. Ik ben bijna gedaan. Dus het laatste vers. Want door het geloven in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop Eén met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dank u, Jezus. Als u gedoopt bent in Christus, oeh, halleluja. Je moet u dat een beetje visualiseren. Dan bent u bekleed met Christus. Dan bent u bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. De rechtvaardigheid, die brandende fakkel die tegemoet kwam aan die smullende oven. Amen. Dat verbond dat God heeft afgesloten. Hij zei, ik zal het wel doen. We zullen zien hoe dat de mens... Jij moet gewoon aan de kant zitten. Ik heb het gedaan voor jou. Je moet het gewoon geloven. En Abraham geloofde en het werd gerekend als een daad van rechtvaardigheid. Vandaag de dag mensen branden kaartjes. Ze knielen zich neer aan beelden die niet kunnen horen. Ze doen wierook, ze doen allerlei vreemde dingen en ze denken dat dit hun gaat redden. Ze bidden tot dode mensen om hun kracht te geven. Ze maken hun eigen manier om hun redding, hun vrede, hun rust te vinden. Maar God heeft gezegd, alleen op mijn manier. Alleen door mijn bemiddeling. Er is maar één manier. Er is maar één God en één bemiddelaar. En dat is de man, Christus Jezus. Halleluja. God die man werd. Halleluja. Die kind werd. En zij het is tijd. Wanneer de volledigheid, Galaten 4, 6, wanneer de volledigheid des tijds was gekomen. Halleluja. God stuurde zijn zoon, geboren uit een vrouw. Halleluja. Wanneer de tijd daar was, God zei het heel lang genoeg geduurd. Ik heb het geprobeerd via de wet. Ik heb het geprobeerd, zo, zo en zo, maar ja, het heeft lang genoeg geduurd. De mensheid is klaar om eindelijk, halleluja, die redding te kunnen ervaren in Jezus Christus. Maar Jezus deed meer dan ons alleen maar redden en ons rechtvaardigheid te verschaffen doorheen zijn bloed. Hier is het tweede goede nieuws. Hij is opgestaan uit de dood en opgenomen in de heerlijkheid van God en kon dan zijn eigen geest uitstrooien over de mensheid voor al die in hem geloven. Waarom? Waarom? Om te kunnen gehoorzamen aan wat God van ons verlangt. Om dat geloof dat zo belangrijk is te doen verhogen in ons. God heeft niet zomaar gezegd, oké, ik heb mijn werk gedaan, ik heb beloftes gegeven. Ik heb aan de andere kant van de tafel gaan zitten, ook dat getekend. Ik heb het gedaan in Jezus Christus. Voilà, mensheid, trekt uw plan, hè. Geloof het maar, ja, en je zou er nu wel geraken. Nee, hij heeft gezegd, ik ga verder. Ik ga mijn geest uitstrooien. En diezelfde geest die in Christus Jezus zat, dat maakte dat Jezus kon gehoorzamen en op dat pad kon blijven. En kon zeggen, niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil zal geschieden, is nu beschikbaar. Voor al die in hem geloven, die uitroepen naar hem en die gevragen om gevuld te worden. En zij zullen gevuld worden, broers en zusters. En er komt een kracht in u, halleluja, om van hem te kunnen getuigen. Diezelfde geest in Christus is nu diezelfde geest in mij, halleluja. Hij kwam niet alleen om ons vrij te zetten van de zonde en effecten van zonde, maar om ons vrij te zetten van de kracht van de zonde over ons, zodat we op het goede pad kunnen blijven. Eens we gered zijn. Het is leuk om gered te zijn, maar ik wil graag op dat pad blijven. Prijs de Heer, hij is gestorven voor mij. Halleluja, Heer vergeef me. Ik doe alles wat de Heer verlangt. Ik laat me dopen, ik neem het aan. Ik geloof dat allemaal, maar dan, maandagmorgen, wanneer de pastoor er niet meer is, hè? Wanneer dat mijn broeder of zuster niet meer die mooie liedjes zingt op mij en mij niet meer bemoedigt, wie moet ik dan gaan aanroepen? Ik laat je niet wezenloos achter. Jezus zei, ik laat je niet wezenloos achter, ik ben gekomen, weet wat? Ik kom nog eens in de vorm van de Heilige Geest. En daarna kom ik nog eens, uiteindelijk. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. God zorgt niet alleen voor vergiffenis. God zorgt niet alleen voor genezing en bevrijding. Maar laat ons ook niet als wezen achter. Nee, hij heeft gezegd, ik zal je nooit verlaten. Ik zal bij je zijn tot het eind van de wereld. Doorheen, mijn Geest. Doe allemaal recht naar.